later. Het kan straks weer. Als het medium weg is, als de spreker is, dan kunt u weer vrijuit bewegen. Maar wilt u nu even zo stil mogelijk zijn. Goedenavond allemaal.
Goedenavond.
Ja, ik heb net gehoord dat jullie aardig tegen betaling op je donder hebben gehad in het eerste gedeelte.
Dat is ook gauw over.
Aan het tweede gedeelte gaan we vragen beantwoorden. Ik zal het maar kort afdoen. Als het dan niet voldoende is, nou ja, kunnen we altijd nog kijken wat we verder zeggen.
Wat is de lemniscaat? Dat is die liggende acht, teken voor oneindig.
Ja, het is... Eigenlijk een gnostisch teken, maar het is al ouder, het is al meer gebruikt. Het is een teken dat eigenlijk aanduidt dat de tijd een kringloop is. Vandaar de slang die zichzelf in de staart bijt, heel vaak. En de acht, die draaien erin, dus die Möbius draaien eigenlijk erin. Die hebben ze er dan aangebracht om duidelijk te maken dat in de tijd de verandering is. Dat er een golfbeweging in zit. En dat hangt allemaal dan weer samen met het verloop van de spiraal, van de bewustwording, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Een heel ingewikkelde situatie. Maar het gebruik zoals men het tegenwoordig kent, is dus afkomstig van de vroege gnostici. En het is heel waarschijnlijk dat die het dus hebben uit Indië, of zelfs uit China, waar een soortgelijk teken voorkomt, maar dan met twee draken. Is het voldoende?
Er zijn nog twee vragen over die lemniscaat. Wat is zijn verhouding tot de structuur van het heelal? En is de lemniscaat met de band van Möbius verwant?
Nou, de tweede heb ik eigenlijk al een beetje beantwoord. Het betekent eenvoudig, om de tweede vraag er maar eerst te nemen, dat je in de tijd moet breken door het vlak van bestaansbesef om tot een ander concept van zijn te komen. En dat zelfs dit niet voldoende is, omdat je dan nog los moet maken van alle ruimtelijk besef. Dat is dus die oude stellingen. De tweede, wat was die
wat
tweede?
Wat is zijn verhouding met zijn verhouding, tot de structuur van het heelal?
De verhouding tot de structuur van het heelal is, dacht ik, niet helemaal uitdrukbaar. Maar de dichtste benadering ervan is deze. Wanneer we zien dat de tijd in een voortdurende herhaling zichzelf blijft, en zo voortdurend het zijn boetseert, weten we dat het zijn in al zijn verschillende vormen slechts de weerkaatsing kan zijn van datgene wat de tijd veroorzaakt.
De verrechtsing van de jeugd, wat is de oorzaak en wat is het gevolg?
Nou kijk, verrechtsing van de jeugd, dat komt omdat ze in links te veel links-rechts hebben gekregen. Discipline namelijk veronderstelt niet alleen maar rechts, maar ook links dus, een mate van gehoorzaamheid. Wanneer in die gehoorzaamheid je eigen belangen voortdurend in je eigen ogen door jezelf worden geschaad, dan krijg je een verrechtsing. Dat wil zeggen dat men dus deze discipline, maar al wat erbij hoort, gaat zien als behorende tot en bestemd voor één groep, waarbij alle andere groepen dus als minder van betekenis zijn of zelfs minder waardig worden beschouwd. En dat krijg je dus heel snel, zeker bij de jeugd. De jeugd heeft idealen gehad. Als een ideaal voor de jeugd beleefbaar is, dan zal ze ongetwijfeld voor dat ideaal vechten. Maar als het ideaal verzandt in veel woorden, dan zoeken ze naar een tegenstelling tot het ideaal, waarin ze dan wel denken zichzelf waar te kunnen maken. Daar komt het mee. Oké?
Treedt de ziel tijdens de bevruchting in het lichaam binnen of tijdens de eerste ademhaling?
De ziel ziet de bevruchting. Je denkt, verrek, dat is een leuk stekkie. Zou het voor mij kunnen zijn? En zet er dan een bordje bij, besproken. Daarna worden die cellen die worden dus steeds verder gedeeld. Specialisatie ontstaat, oorspronkelijk in drie lagen. Later nog veelvuldiger. En dan ontstaat er een primitief zenuwstelsel. Vanaf dat ogenblik zit er in dat lichaampje al een boodschap. Die geest komt dus regelmatig kijken of, ja, ik zou zeggen, of het huis al klaar is. dan is het op een gegeven ogenblik bijna klaar. Dan zeggen ze, laten we er alvast maar in trekken. Dat gemiddeld is dat de zevende of de achtste maand. Het kan wel eens iets vroeger zijn, kan ook wel eens heel laat zijn. Maar we kunnen aannemen dat dus in de prenatale periode gemiddeld een maand tot 6 weken de geest volledig één is met het jonge lichaam. Dat wil zeggen dus dat als je geboren wordt, dat het er al in zit. Ja, als het er niet in zit, dan wordt er wel wat geboren, maar het leeft niet. De geest is de coördinerende factor waardoor het organisme niet alleen kan functioneren onder externe impulsen, maar dus eigenlijk intern een eigen impulsreeks creëert, waardoor het zichzelf in stand houdt. Zo zou het stoffelijk kunnen zijn. Oké? Okay?
Goed.
Dus er zou iets van buitenaf bijeenkomen eigenlijk, een invloed?
Ja, de geest is een invloed die van buitenaf komt, als u het zo zegt. Je zou het ook kunnen zeggen van binnenuit, omdat er namelijk geen ruimtelijke relatie te stellen is tussen de wereld van de geest en de existentie van de geest en het stoffelijke bestaan. Maar dat is alleen maar een kwestie van woordenziften. Zeg maar rustig van buiten.
Komt er in Nederland een revolutie of een gewelddadige omwenteling?
Ja. Eens zal het er wel van komen. Maar voorlopig denk ik dat Nederland blijft steken bij een soort gemoderniseerd palingoproer. De Nederlander is namelijk zo dat hij voor zichzelf te zuinig is om dingen weg te gooien die nog bruikbaar lijken.
Was Hitler ziek of slecht? Dus waar houdt ziekte op en begint de misdaad?
Of Hitler ziek was? Ja, in zekere zin wel. Hij was dus qua zenuwstelsel en organen was hij niet bepaald in orde. Dat is eigenlijk al in zijn jeugd, zijn eerste schildersperiode is dat gebeurd. Hij heeft dat nog eens een keer versterkt gezien door zijn dienst in het Duitse leger, lichte gasvergiftiging. Vanaf dat ogenblik was hij dus wel een beetje wankel in de balans. Maar als we kijken naar wat Hitler heeft gedaan, dan zullen we toch één ding toe moeten geven. Dat Hitler het nooit had kunnen doen als er niet veel anderen waren geweest die het wilden doen. En nu kunt u Hitler van alles de schuld geven, maar ik zou zeggen, Hitler was waarschijnlijk net zo min als enig ander mens volledig goed. Hij was ook niet volledig slecht. Maar hij was eenzijdig en werd geëxploiteerd door mensen die eenzijdigheid zagen als een middel om zichzelf boven de massa te verheffen. In het begin industriëlen, later de Junkers en nog wat later, uiteindelijk dus, een groot deel van het Duitse volk dat toch o zo graag ook een keer uitverkoren wou zijn en nu eindelijk gezien heeft dat het toch wel een kostbare aangelegenheid is.
Zou een zwaluw zijn vermogen om de weg te vinden verliezen zodra hij zou gaan denken als wij? Dus wordt onze intelligentie per se vertroebeld door het denken?
Niet per se, maar wel meestal. Wanneer je namelijk in staat bent om bijvoorbeeld een richtingsgevoeligheid te laten functioneren zonder te beredeneren hoe ze zou moeten functioneren en waarom, dan kun je over alle andere dingen denken, zelfs heel ingewikkeld, zonder dat daardoor die gave wordt verstoord. Als je een geestelijke gave hebt en je probeert te interpreteren wat je beleeft of wat je waarneemt, dan vervals je daarmee al onmiddellijk de feitelijke werkelijkheid. Het is dus werkelijk wel aan te raden om wanneer je gaven hebt, wanneer je voor wetenschap impulsen hebt en zo, om ze gewoon te laten functioneren. En niet met je denken alles te willen terugpersen in een logisch verband. Ik zou zeggen niet het denken, maar het denkbeeld dat de logica in het denken onvermijdelijk tot de waarheid voert, is het die de mens de gave ontneemt die de zwaluw nog heeft.
Waarom is de natuur gelijktijdig wreed en toch weer mooi?
De natuur is wreed omdat u er als mens naar kijkt. Ze is in zichzelf niet wreed, Ze is gewoon een kringloop. In die kringloop gaat geen bezieling werkelijk verloren en geen leven gaat werkelijk verloren. Maar is ze niet vreed, tenzij je alles gaat zien als een afzonderlijke waarde en niet als deel van de kringloop. De schoonheid van de natuur ligt eveneens in de beschouwer. Als u de natuur mooi vindt, dan komt dat omdat u ze als zodanig ervaart. Schoonheid en dergelijke liggen in de beschouwer, niet in het wezen der dingen zelf. En als u dat in de gaten houdt, dan is de vraag beantwoord.
Heeft het zin om via hypnose in een vorig bestaan te komen en dan geconfronteerd te worden met gebeurtenissen die misschien een gevolg hebben in dit leven?
Ach, in de eerste plaats, niet elk vroege leven dat je onder die hypnotische invloed beleeft, is een werkelijk leven. Er zijn wel degelijk vaak allerhand suggestieve factoren ook aan het werk. In de tweede plaats, er is een genetisch geheugen dat weinig of niets te maken heeft met het geestelijk geheugen en dus niet zou kunnen samenhangen met karma of iets dergelijks. Maar of het nut heeft, het kan nut hebben. En wel op het ogenblik dat een bepaald manisch of een ander verschijnsel dus daardoor zodanig verklaard wordt dat het voor een patiënt aanvaardbaar wordt. En daarmee stel ik dus de waarde niet in de terugherkenning van vorige levens. Bovendien, die heb je gehad, niet waar, waar zou je nog mee bezig houden? Oude schoenen gooi je ook weg. Maar het ligt dus gewoon in het nut dat in het heden daarvoor en daaruit kan ontstaan. Voldoen?
Kunt u iets vertellen over bouwen en wonen in de nabije en verdere toekomst?
Ja. Bouwen is steeds meer een bedrijf geworden. En een bedrijf heeft winst nodig. Daarom wordt er meer gebouwd dan er nodig is. En wordt er slechter gebouwd dan mogelijk is. Wanneer we ons dit realiseren en begrijpen dat je een dergelijke grote bedrijfstak niet zonder meer kunt laten wegvallen, zeker niet omdat er toch altijd een behoefte is aan woningbouw en dergelijke, zullen we aan moeten nemen dat overwegingen ten aanzien van rendement en winst mede bepalend zullen zijn voor de woonvormen die ontstaan. Er zullen dus geen ideale woonvormen gevonden kunnen worden, want deze zijn over het algemeen niet voldoende rendabel. We zullen zien dat de neiging om enorme flatgebouwen neer te zetten langzaam maar zeker afneemt. Daarvoor in de plaats krijgen we wel de neiging om de woningen kleiner te maken en om zoveel mogelijk voorzieningen daarin aan te brengen die gemeenschappelijk zijn. Ik kan mij een woning van de toekomst voorstellen die gebouwd is met betrekkelijk kleine leefeenheden, maar wel voorzien is van bijvoorbeeld een waskeuken, op elke etage een grote gemeenschappelijke keuken met alle voorzieningen, et cetera, et cetera. Gemeenschappelijke grote badinstallaties, waarbij men dus in feite de investering per wooneenheid terug kan brengen, omdat men nu eenmaal voor 100 woningen kan volstaan met bijvoorbeeld 20 badinstallaties, met misschien 10 grote wasmachines, enzovoort, enzovoort. Ik denk verder dat de neiging om absoluut verzorgende stadswoningen te bouwen, waarbij dus alles, inclusief onderricht, ontspanning, handel, eigenlijk in één geheel is ondergebracht, voorlopig niet verwerkelijkt zal worden, omdat dit te kostbaar is. Het vraagt investeringen die de mensen te hoog achten. In een verdere toekomst neem ik aan dat dit wel zal gebeuren, omdat je dan per ruimteeenheid een optimaal aantal woningen met alle noodzakelijke voorzieningen zo kunt plannen dat de woonruimte voldoende is, dat de samenlevingsvorm gezond is en dat gelijktijdig een zo groot mogelijk open terrein overblijft waar natuur, ontspanning, maar zeker ook landbouw en dergelijke hun eigen rol kunnen spelen. Voldoende?
Kan het gebruik van de anticonceptiepil leiden tot degeneratie van mensen en is het in het algemeen, acht u het verstandig te manipuleren met hormonen?
Ja. Er zijn omstandigheden waarbij het manipuleren met hormonen kan bijdragen tot het ontstaan van een normaal lichamelijk evenwicht. En in dergelijke gevallen is dat wel belangrijk. Je kunt dus niet zeggen dat alle knoeien met hormonen op zichzelf een verwerpelijk iets is. Wat betreft de anticonceptiepil, het is een alweer zakelijk geheel. En ik dacht dat het overbodig zou zijn wanneer men dus de seksualiteit meer zou zien als verbonden aan de menselijke consequentie daarvan, de emotioneel menselijke consequentie, en het minder zou zien als een vrije tijdsbesteding. Maar er zijn bepaalde pillen in de handel die volgens mij absoluut schadelijk zijn. Ik meen verder dat een onbeperkte duur van onderbreking van de normale cyclus en eiafzetting inderdaad voor het vrouwelijk lichaam schadelijk is in alle gevallen. Ik zou dus voor willen staan het gebruiken van pillen met lage dosering en het onderbreken van die behandeling, laten we zeggen per 6 maanden gedurende 1 maand. Dan kijk je maar eens 1 maand uit, niet waar. Per slotverrekening, als je het ding wel gebruikt, gebeuren er ook wel eens dingen die niet in orde zijn. Oké?
Kan op de een of andere wijze de enorme vervuiling van het milieu aangepakt worden in de toekomst?
Oh, dat is heel eenvoudig te doen. Het is alleen de vraag of men dit voorlopig zal willen doen. Je kunt namelijk de vervuiling van het milieu al drastisch beperken door alle overbodige zaken van verpakkingsmateriaal bijvoorbeeld en dergelijke, die en in de productie en in het verbruik vervuilend zijn, dus terzijde te stellen. Verder zou je kunnen proberen terug te gaan van het te algemeen gebruik van plastics en kunststoffen, eveneens beperking van vervuiling aan 2 kanten. Daarnaast zou je geloof ik uit moeten gaan van een dermate concentreren van vervuilende industrie in 1 gebied, dat daardoor andere gebieden volledig schoon gehouden en gemaakt kunnen worden. Ik zie dit in de toekomst ook wel gebeuren. Ik wil erbij opmerken dat men heel vaak wel de mogelijkheid heeft om zonder vervuiling en productie van gif in de omgeving de dingen te doen, maar dat men dit uit rentabiliteitsoverwegingen liever niet doet. En dan heb ik nog een bepaalde opvatting. Wanneer de mensen al zover zijn dat ze raketten overal opstellen om elkaar uit te roeien, zou het misschien mogelijk zijn diezelfde raketten te gebruiken om ze af te vuren, beladen met giften die niet meer kunnen worden herleid tot natuurlijke stoffen, en dan rustig naar de zon te sturen. Want per slot voor een die is zo ontzettend heet, niet waar, die wordt er geen ogenblik koud van.
Wat zijn de stoffen die op de planeet Pluto voorkomen? En waaruit is die opgebouwd en leven er ook wezens op?
Zover mij bekend leven er op Pluto geen wezens. De planeet is hoofdzakelijk gasvormig. Er is een kern waarin enig nikkelijzer voorkomt. Verder komt er eigenaardig genoeg nogal wat radioactief materiaal voor. En daarnaast ook zeer zware elementen, waaronder goud en platina, maar niet in hoeveelheden die ze exploitabel maken gezien de transportkosten.
Worden geesten ook als ze niet geïncarneerd zijn tot de materie aangetrokken, cirkelen ze bijvoorbeeld om planeten heen als sfeer?
Nou nee, weet je, als je van de materie afstapt, dan kom je in een wereld terecht waarin denken eigenlijk alles bepaalt. En dat wil zeggen dat je wel in de buurt van een deel van een wereld kunt blijven, omdat de gedachten daar voor jou leerzaam zijn, maar je leeft toch in een geheel eigen wereld met een heel andere tijdsequentie, met andere energetische verhoudingen, zodat je niet kunt zeggen ik hoor bij die wereld. Alleen degenen die niet in staat zijn het zuiver geestelijk bestaan te accepteren, zullen proberen zich een fijn stoffelijk lichaam op te bouwen. Men noemt dat vaak astraal of schil. Dat zijn dus losse kleinste deeltjes die in een gedachtenmatrix dermate worden tezaamgebonden dat ze een, zij het wat vluchtige, belichaming vormen. Het zijn deze entiteiten die zich het meest in de mensenwereld proberen te bewegen, en wel omdat ze hun nieuwe bestaan niet willen of durven accepteren.
Bestaan er wezens op de ringen van Saturnus?
Nou ja, er zal misschien een of ander bonkie zijn met enig bewustzijn. Maar de ringen van Saturnus bestaan uiteindelijk voor een groot gedeelte uit materialen als ijs. Puimsteen komt er veel voor. En verder zo ongeveer de grondstoffen die u aantreft ook in meteorine. Dus het is nog niet direct iets om te bewonen. Nee.
Nemen buitenaardse wezens wel de vorm aan van een mens, zodat ze zich tussen ons kunnen bewegen?
Nou ja, er zijn misschien wel enkelingen die zich die beperking willen opleggen. Maar ik geloof niet dat u dit moet zien als de vreemdelingen zijn al onder ons. En zelfs wanneer ze komen, dan kunt u er verzekerd van zijn dat ze apisch komen kijken en geen missiewerk willen bedrijven.
Hoeveel procent van de mensheid is eigenlijk buitenaards van afkomst op dit moment? En komt dit steeds meer voor?
Ja, als we nou heel erg doordrammen, dan komen we voor Adam terecht. En als we voor Adam zitten, dan kunnen we zeggen, ja nou, dan is eigenlijk de hele mensheid die daarvan afstamt, die is wel buitenaards van origine. Want de eerste wezens op aarde met menselijke kwaliteiten, die waren toch eigenlijk van buitenaardse afstamming. Maar als u zich afvraagt hoeveel van degenen die er nu wonen, de mensen die accepteren als behoort bij uw planeet, van buitenaardse origine zijn, nou dan zou ik zeggen, ja, ongeveer een triljoenste deel. Hè? Je kan niet alles uitzonderen, maar begrijpt u?
Kunnen dromen inderdaad voorspellend zijn en waaraan kun je dat herkennen?
Nou, of ze werkelijk voorspellend zijn, kun je dus meestal herkennen aan het feit dat ze waar worden. Wat impliceert dat dromen inderdaad voorspellend kunnen zijn? En in de meeste gevallen is het een kwestie van waarschuwende voorspelling en dus niet van een zekerheid ten aanzien van toekomstige gebeuren. Wanneer u dan delen van die droom later terugherkent, hou er rekening mee dat het verdere verloop van die droom waar kan worden indien u zich houdt aan datgene wat u als ik-beleving in die droom hebt ingebracht. Verder kent u symbooldromen die voorspellend zijn. In alle gevallen is er gemeenlijk sprake van een aanvoelen van mogelijkheden die nog niet rationeel beseft zijn, welke in het droombewustzijn dan toch verwezenlijkt worden. Er zijn vaak emotionele gronden bij. Er zijn zeer weinige dromen, laten we zeggen 3 à 4 per 100, welke van geheel geestelijke origine zijn, dus zuiver van buitenaf geïnduceerd zijn. Dan kunt u verder zeggen dat ongeveer 30%, dan toch nog wel bestaat uit beïnvloedingen die vanuit de geest of vanuit een gemeenschappelijk bewustzijn van de mensheid plaatsvinden en die min of meer voorspellend zijn. Het houdt in dat 2/3 van de dromen dus wel enige kwaliteit in die richting 1/3 van de dromen enige kwaliteit in die richting bezit. Herkenbaar zijn ze over het algemeen niet, ofschoon wanneer ze bijzonder sterk kleurig zijn en daarbij verder symbolen voorkomen die u zelf thuis kunt brengen, die u zelf herkent, de kans aanmerkelijk groter is dat de droom voorspellende waarde heeft dan wanneer het alleen maar een scène is die u ziet zonder samenhangen te kennen.
Hoe ontstaat dementia paralytica?
Ja, dementia verval, paralytica verlamming. Je zou dus kunnen zeggen dat het een product moet zijn, deze kwaal, van een verval in het zenuwstelsel, terwijl ik ook op welke wijze dan ook invloed heeft op de functie van de hersenen.
Uit uw betoog voor de pauze trek ik de conclusie dat u Jezus alleen ziet als een gerealiseerd mens en niet als de Zoon van God.
Ja, dat heb ik nou toevallig niet gezegd, dat was mijn voorganger. Maar ik geloof aan Jezus als de drager van goddelijke kracht en goddelijk bewustzijn. Ik geloof niet aan hem als zijnde totaal goddelijk in origine. En wat dat betreft sluit ik me dus aan bij de Afrikaanse kerkvaders. Die zeiden dat het beruchte concilium, Trent en Nicea, dus eigenlijk als ketters zijn weggewuifd. Maar ik vraag me af wat het geeft waar Jezus vandaan komt. Als we kijken wat Jezus aan deze wereld heeft gebracht. Ten aanzien van leefwijze, denkwijze. Dan geloof ik dat hij wat dat betreft belangrijker is dan Marx. En ook aanmerkelijk communistischer zelfs dan Marx ooit geweest is. En dat je hem dus als zodanig mocht beschouwen als iemand die een leider kan zijn voor jou. Door zijn denken, door zijn weten. Dat de persoonlijkheid Jezus die in de geest bestaat geen God is, weet ik zeker. Maar hij behoort wel tot diegenen die ver buiten mijn eigen bereik leven. Omdat ze zoveel tegelijk overzien dat voor mij onvoorstelbaar is. Voldoende?
Van wie was de lijkwaarde van Turijn? En waar is de lijkwaarde van Jezus?
Ik weet niet van wie de lijkwaarde van Turijn is. Ik weet alleen dat die zeer waarschijnlijk niet van Jezus is. En ik kan u zeggen dat Jezus in doeken werd gewikkeld. Het is niet waarschijnlijk dat dat doeken waren van de structuur, de vorm en omvang van deze zogenaamde lijkwaarde. Omdat men in die tijd in Israël over het algemeen nog werkte met windselen en dus niet met grote doeken, aangezien deze veel te kostbaar waren.
Kunt u ons iets vertellen over de ziekte van Guillain-Barré en wordt dit door een virus veroorzaakt?
Tot mijn spijt kan ik hier geen commentaar op geven, ik heb niet voldoende kennis.
Dit is een vrij lange vraag. Was u bij uw laatste verblijf op aarde een vrouw en kan je nu eens als man reïncarneren en dan weer als vrouw? Bestaat er seksbesef in de geest, dus denk je als geest ook vrouwelijk als je op aarde een vrouw was? En tenslotte moeten we transseksualiteit opvatten als reïncarnatie in het verkeerde lichaam?
Ja, een hele reeks. Ik was in mijn twee vorige incarnaties mannelijk. Daarvoor heb ik een viertal vrouwelijke incarnaties gehad. Dat wil zeggen, ik heb dus al heel veel herhalingsoefeningen moeten doen zonder veel verder te komen. Is het mogelijk? Ja, het is dus inderdaad mogelijk dat degene die nu leeft als man een volgend leven als vrouw op aarde komt en omgekeerd. Ik geloof niet dat er enig verschil in de geest is tussen man en vrouw, behalve dan dat de ervaringen die in de stof zijn opgedaan een zekere andere, ja, moet je zeggen, aroma hebben. De vrouwelijke ervaringen zijn over het algemeen emotioneel sterker gekleurd. De mannelijke ervaringen zijn wel iets systematischer, maar vaak veel zeurderiger. En dit speelt dus wel een rol. Van seksenbesef in de zin van, jongens, we zijn nou toch geesten, dus vooruit, zit er niet bij. En wat dat betreft moet ik dus degene die daarop gehoopt hebben teleurstellen. Met andere woorden, geen paradijs met hoeries, dan kunt u beter hierachter gaan kijken. Wat betreft het transseksueel, het is mogelijk dat hierbij een, wat u noemt, verkeerde incarnatie een rol speelt. Met andere woorden, dat een te sterk bijvoorbeeld vrouwelijk bewustzijn in een mannelijk lichaam wordt ondergebracht of omgekeerd. Maar over het algemeen zullen we ook nog rekening moeten houden met een in het lichaam aanwezig zijnde niet juiste balans van de hormonen en andere stoffen die uiteindelijk mannelijk en vrouwelijk gedrag mede bepalen. Voldoende?
Welke waarde moet men toekennen aan The Book of Law van Aleister Crowley?
Dat ligt eraan hoe ver u zelf wilt gaan met de toch wel wat duistere magie. De wetten die worden gesteld zijn geen kosmische wetten, maar zijn wetten die alleen onder bepaalde condities en door een bepaalde aanvaarding van jezelf voor jou werkzaam wordt.
Heeft Aleister Crowley in zijn werken valkuilen gegraven voor de onvoorzichtige onderzoeker?
Dat zal hij ongetwijfeld hebben gedaan, want dit is nu eenmaal een traditie bij iedereen die werken schrijft welke over magie en hetgeen daarmee gepaard kan gaan handelen. Het is zo dat je eerst innerlijk een bepaalde toestand moet bereiken voordat je in staat bent om uit deze werken nuttige informatie te winnen. En dat betekent dus dat als je die innerlijke toestand nog niet bereikt hebt, je in valkuilen terechtkomt, alleen omdat je niet in staat bent beheerst en overtuigd genoeg vanuit jezelf te reageren. Ik dacht dat duidelijk was.
Is bronwater zoals Spa of Chaud Fontaine even goed als lijnwater of is daar ook mee geknoeid?
Het is over het algemeen qua smaak beter dan leidend water. Er is zeer vaak mee geknoeid. Je kunt het niet altijd zeggen, maar meestal wel. En het enige wat ik dus wel kan zeggen, bronwaters zijn over het algemeen niet gegloreerd. Trek uw eigen conclusie.
Is mediumschap te trainen? Hoe? Zijn er aanwijzingen voor? Moet je leren instellen op een bepaald geestelijk niveau? En zijn er bepaalde tijden voor preferabel?
Mediumschap, zoals het in uw maatschappij bestaat, is een kwestie van je eigen mentaliteit plus je eigen gevoeligheid. Wanneer je aan die twee waarden beantwoordt, dan ontstaan er wat men noemt paranormale verschijnselen. Deze verschijnselen plus de toestand waaronder zij ontstaan voor jou, moet je heel goed bestuderen, totdat je die omstandigheden kunt opwekken en daarmede dus het verschijnsel bewust en beheerst tot stand kunt brengen. Dan moet je leren wat de inhoud ervan is. Pas wanneer je de inhoud enigszins kent, kun je op een bepaald niveau, dus op een bepaald deel ervan, gaan concentreren en uiteindelijk specialiseren.
Bestaat er iets als een persoonlijk symbool? Waar gebruik je het voor? Harmonische met sferen?
Er bestaan inderdaad persoonlijke symbolen. Ze zijn niet veel anders dan psychische sleutels. Een dergelijk symbool moet een uitdrukking vormen van de psychische toestand die in jezelf bestaat en een reeks associaties bij je wakker roepen, waardoor je binnen die toestand tot bepaalde bewuste bereikingen of mogelijkheden kunt komen. Als zodanig bestaat het dus wel. Wat je ermee kunt doen is sterk afhankelijk van hetgeen je bent. Er zijn heel veel symbolen die door beschouwing en concentratie een sterke invloed hebben op het geheel van het bewustzijn en daardoor mede op de relatie tussen het ik en al het zijnde. Voldoende?
Hoe ontstaat aderontsteking? Hoe is dit te voorkomen en hoe geneest men dit?
Ja, hoeveel tijd hebt u? Ik heb ze namelijk niet om het te beantwoorden. Aderontsteking kan op vele verschillende wijzen ontstaan. Onder andere door de aanwezigheid van een of andere smetstof. Als gevolg van bepaalde ziekten of afwijkingen binnen zowel klierstelsel als dus bloedsomloop. Onjuiste voeding kan het bevorderen. En er zijn dus 1001 verschillende aanleidingen voor aderontsteking, daarbij ongetwijfeld mede ook de belasting waaronder een dergelijke ader komt te staan. Ook dit heeft mede invloed erop. Voldoen.
Hoe kunnen we de bestaande structuren doorbreken?
Door niet de structuren aan te vallen, maar jezelf te worden ondanks de structuren. Een structuur aanvallen betekent dat je door er tegen te zijn, je er gelijktijdig aan onderwerpt, dat je ze ernstig neemt. Op het ogenblik echter dat je ondanks en ongeacht de bestaande structuren je volgens je eigen waarde en wezen manifesteert en daarbij zo weinig mogelijk de structuren en waarden van anderen aantast, zul je in staat zijn in een steeds grotere vrijheid te leven en deze vrijheid aan anderen te demonstreren, waardoor ook voor hen de bestaande structuren van minder bepalende aard worden. Uitholling is het enige waardoor een structuur in elkaar kan vallen. Voldoende?
Bestaat er een collectief bewustzijn zoals Jung dat omschrijft?
Er bestaat een gemeenschappelijk bovenbewustzijn wat met het collectief bewustzijn voor een groot gedeelte overeenkomt. Alle gedachten blijven namelijk gevangen in een bepaald deel van het aardmagnetisch veld, mits daarin een bepaalde reeks van, zeg maar, ionisatieverschijnselen ontstaat. Het is niet helemaal juist, want er zijn nog spanningen bij ook. Die gedachten blijven daarin vibreren. Wanneer de gedachten voldoende intens zijn of in voldoende aantal voorkomen, zullen zij, wanneer één deel van die gedachte ergens ontstaat, de neiging hebben het gehele vervolg te induceren in de denken. Voldoende?
Ik heb nog wel schriftelijke vragen, maar u moet ook denken aan de tijd.
Om te denken aan de tijd. Nou, dan gaan we nog vlug 3 doen en dan gaan we stoppen.
Wat zijn volgens u de beste manier, om het zogenaamde geest te zien of aura zien te trainen voor de westelijke mens? Zijn er aanwijzingen of kenmerken te geven voor de training? Hoe en wanneer?
Nou, dat zijn eigenlijk al 3 vragen. Ja. Maar ja, goed. Heel kort. Zien betekent niet bewust kijken. Hoe bewuster je probeert geconcentreerd te kijken naar geestelijk verschijnsel, hoe minder groot de kans dat je het waarneemt. Je neemt namelijk niet visueel waar, maar je neemt via je aura waar. In de tweede plaats. Training betekent gewoon je eraan gewennen het op je af te laten komen, zonder je zintuigelijk erop te concentreren. Alleen met je bewustzijn. En ten derde zou kunnen zijn, wanneer je dit eenmaal bereikt hebt, zul je daardoor ook een wat ander beeld krijgen van de mensheid, van het leven, en je zult vele verschijnselen in een andere samenhang zien en daardoor wat meer kunnen doen of zijn misschien. Voldoende? Neem we nog een vraag?
Nog één, maar dat zijn er weer 3 geloof ik. Hoe zou een esoterische psychologie eruit moeten zien? Wat zou haar filosofie en praktijk moeten zijn? En zijn er mogelijkheden in deze tijd om hier serieus gestalte aan te geven?
Punt 1. Esoterische filosofie is niets anders dan het opbouwen van een reeks gegevens, een filosofisch geheel dus, en veronderstellingen, waardoor de innerlijke bewustwording, ongeacht in welke vorm zij zich in het ik kan manifesteren, zodanig omschreven wordt dat je je ermee bezig kunt houden. Wanneer je psychologisch ermee bezighoudt, is het bovendien belangrijk dat een ieder beseft dat het esoterische beeld door je geaardheid wordt bepaald, maar de ervaring bepaald wordt door de krachten die buiten de stoffelijke beperking liggen. Nou, dan kun je verder daarover natuurlijk een hele hoop vragen en zeggen, is het denkbaar in deze tijd, zou de inhoud moeten zijn? Denkbaar is het, de meest eenvoudige benadering is deze: ik ben deel van al, alles deel van mij. Wanneer ik dit besef, bestaat er voor mij geen begrenzing van tijd of ruimte. In mijzelf deze ervarende, kan ik het geheel manifesteren door hetgeen ik op dit vlak op aarde bewust ben. Dat is dus de meest eenvoudige basis. Laatste.
Wat is de kernfilosofie van Carlos Castaneda? Er staat weer een vraag. Wat is de geestelijke weg die in de boeken wordt aangeduid? En welke elementen zijn zinvol voor geestelijke bewustwordingsstreven?
De kernfilosofie, dat is het enige wat ik ervan ga beantwoorden. Dat wordt het te lang. De kernfilosofie van Castaneda is in feite: ik ben van mezelf bewustzijnde, ben ik bewust met al het andere. Van al het andere en met al het andere mij bewust zijnde, beheers ik mijzelf zoals ik mijzelf ken. Mijzelf beheersend zoals ik mijzelf ken, word ik tot datgene wat ik potentieel ben geweest zonder het ooit te beseffen. Je ziet het, dat is. Ik heb de tijd namelijk niet om dan te antwoorden, we moeten nog slotwoord plegen ook. Dat is altijd, net als in een of andere misdaadroman. We eindigen altijd met een misdaad tegen de taal. Die noemen we dan het schone woord. Het is een improvisatie. U geeft 3 begrippen en aan die kapstok hang ik een gedachte op.
Vriendschap,
onderwijs,
geloof,
liefde.
Ja. Nou, daar hebben we het eigenlijk al bij elkaar. Hè? Ja, want vriendschap is de kern van alle liefde. En het onderwijs van de liefde bevrijdt je van de noodzaak tot geweld. Dat is toch mooi, hè?
Ja,
wat ik zeg. Nou, luister even. O bovenmeester van het al, wilt gij mij lessen geven, opdat ik eindelijk in liefde en rechtvaardigheid kan leven en streven naar uw wil? Leermeester van het al, waarom zwijgt gij toch stil? Ben ik niet wijs genoeg voor al hetgeen gij onderwijst? Of ben ik soms misleid door al wat men toch prijst als zijnde deel van uw bestaan, uw liefde, uw rechtvaardigheid? Ben ik soms deel van eeuwigheid dat zichzelf nog niet beseft, omdat het in de tijd bestaat en zo door anderen bepraten laat zichzelf tot dromen die in waarheid niet bestaan? Ik weet het niet, u boven daar. Maar elke stap die ik moet gaan, voel ik u toch hier in mijn zijn en aan mijn zij en overal. Alsof een vriendschap mij gegeven wordt, die altijd nog mij volgen zal, waar ik ook leef. In licht of duister, in grootse luister of verwerping van mijn eigen zijn. Gij geeft mij hier zo heel veel kracht. Helaas nog veel, veel meer te dragen. Hoe kan ik dan naar waarheid vragen? Het is zo droef om mij gesteld. Mijn God, gij kunt van liefde spreken, maar rond mij breekt steeds het geweld. Hoe kan ik uw lieflijke luister, het gefluister dat de kosmos zingt, nog verstaan als laarzen stampen? Hoe kan ik in verwordingskrampen van zijn gehuld altijd nog bewust ervaren uw luister, liefde en geduld? Mijn God, ik kan u nog niet kennen. Toch lijkt u mij in werkelijkheid. En daarom vraag ik dat u ondanks alles mij met uw liefde begeleid in vriendschap voor alles wat mag leven, in eenheid met al wat naar de waarheid zoekt, en misschien zelfs door uw zijn gedreven tot een verstaan van lessen mij gegeven, het onderwijs dat ondanks zich de mens in u steeds zoekt. Weest gij mijn vriend. Weest gij mijn kracht. En leer me voort te gaan. En leer me in de wereld waar ik leef bewust zo te bestaan dat mens ook waarlijk mens mag wezen. En geest een waarlijk lieve geest. Een geest door licht steeds voortgedreven. Opdat al wat is geweest, wat komen zal versmelten mag, tot één besef. Denk niet, o Heer, dat ik mijzelf verhef om tot u op te gaan. Komt gij tot mij. Want zie, ik die u nog niet ken, wil zover mijn kans maar rijk voor heel uw wezen openstaan.
Wel,
nou, hoef je niet voor te bedanken hoor. Maar als je er zelf zo over denkt, probeer het eens. Ik denk dat het soms meevalt. Ja? En voor de rest, mensen, nou ja, weet het hè. We zijn aan het einde. En anders dan krijg ik de schuld als iemand anders zijn trein niet haalt. En dat wil ik nou niet hebben. Dus rest me alleen om mij te zeggen, ik vond het echt prettig hier. Ik hoop dat het weer een keer was. Ik heb de vraag zo goed mogelijk beantwoord. Ik heb er eentje laten liggen, maar ik had niet de tijd om nou nog eens gauw even informatie in te winnen. Bedankt voor de aandacht. Bedankt voor uw aanwezigheid. En als u naar huis gaat, het kan even, maakt u de komende 2 dagen eens 1 mens, 1 ogenblik een beetje gelukkiger. Dan hebben we tenminste samen wat gedaan wat de moeite waard is. Goedenavond.
Dank u wel.
Thank you.
De volgende bijeenkomst is op 27 april.
Wel. 27 april.